Na maanden van moeizame gesprekken sloot de regering en guerrilla in Colombia vorige week een akkoord over de slachtoffers van de al 50 jaar durende binnenlandse oorlog. Naast compensatie aan de slachtoffers en berechting van de daders zijn er afspraken gemaakt over waarheidsvinding, zoals bijvoorbeeld de lokalisering van massagraven. Naar verwachting zullen tienduizenden verdwenen personen worden teruggevonden. Een reportage uit Colombia van collega Edwin Koopman.
Het Instituto de Medicina Legal, dat is het Colombiaanse instituut waar slachtoffers van het gewapend conflict worden geïdentificeerd. Het gaat om duizenden mensen. Ik loop hier met Claudia Garcia. Zij is een van de leidinggevende artsen hier. We gaan nu naar het laboratorium waar de forensisch antropologen bezig zijn met menselijke resten.
El olor que olemos aquí
es hueso.
Es hueso,
es hueso en descomposición.
Wat we hier ruiken, hangt een soort van muffe lucht. Dat is de geur van de botten. De botten hebben een geur ook van, ja, van vergankelijkheid, van het vergaan, van een rottingsproces. En dat is wat we hier ruiken. Ik moet nu een blauwe plastic jas aan. Net als de mensen die hier werken. Nou ja. En nu gaan we de ruimte in. En wat we zien is een stuk of 10 tafels. En op elke tafel ligt een skelet. Of beter gezegd een verzameling botten. Ribben op een rijtje. Botten die in een aantal gevallen een skelet vormen. Op een aantal plekken ook weer niet. Helemaal compleet.
Este está cortado. Este lo cortaron ellos.
Sí, lo cortaron ustedes.
Sí, sí, nosotros lo cortamos.
Je ziet hier een schedel. Doormidden gezaagd. Om te kijken of daar nog iets in zit. ¿Para qué lo cortan?
Porque hay que ver que no tengan ningún trauma. Ni ninguna alteración dentro. Y porque ellos estudian la
morfología. Hola, Sara, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muy bien, gracias.
¿Tú? ¿Cómo
te ha ido?
Ik ben hier op het kantoor van een organisatie die zich Beweging van Slachtoffers van de Staat noemt. Shaira Rivera, die werkt daar. En is een van de mensen die ooit is geholpen door het Forensisch Instituut.
Mi papá fue desaparecido, torturado y asesinado por miembros de la Policía Nacional el 22 de abril del 2008.
Ja, op 22 april 2008 is mijn vader verdwenen. En na later bleek is hij gemarteld en vermoord door leden van de nationale politie.
Y tres meses después nos enteramos que mi papá está enterrado como NN en un cementerio en la ciudad de Ibagué.
Nou ja, 3 maanden na zijn verdwijning kwamen we erachter dat mijn vader anoniem was begraven op een kerkhof op 3 uur rijden van Bogotá, waar wij woonden.
Y cuando ya nos tenemos que enfrentar a encontrar el cuerpo, los restos de mi papá, pues ya fue un momento muy doloroso porque ya el cuerpo de mi papá estaba en descomposición, ya nosotros pues no podíamos reconocerlo.
Ja, het moment waarop we zijn lichaam moesten identificeren was heel pijnlijk. Want zijn lichaam was al aan het ontbinden en we konden hem niet meer herkennen.
Y obviamente quisieran pruebas a los restos y eso para que si fueran los restos de mi papá los que nos estuvieran entregando.
En om er zeker van te zijn dat het zijn resten waren, moest hij door deskundigen worden geïdentificeerd. Is het dan ook een opluchting als je hoort dat hij het inderdaad is?
Un aliciente en el hecho de haberlos encontrado y haber sabido pues así sea medias que ocurrió con ellos a comparación de otros familiares de desaparecidos que llevan años, meses.
Ja, op een bepaalde manier wel, want op zijn minst weet je wat er gebeurd is. In tegenstelling tot andere families die maanden of soms jaren bezig zijn met het zoeken naar hun familieleden.
Todos los que
están aquí. Alle resten in deze ruimte horen bij opgravingen die zijn gedaan op aanwijzing van paramilitairen van de groepen die 10 jaar geleden al hun wapens inleverden. in het vorig vredesproces. En dat is wat hun dus straks ook te wachten staat als de guerrilla hun wapens inleveren. Hoeveel gevallen verwacht u eigenlijk straks, zodra de vrede is getekend en die massagraven bekend zullen worden en opengaan?
Yo creo que alrededor de unos 20.000 casos, más o menos. Consideramos. Si cruzamos esto con la cifra de desaparecidos, una vez se firme este acuerdo de paz.
Ja, op basis van het aantal verdwenen personen verwachten we zo'n 20.000 nieuwe gevallen, zodra die vrede is getekend en de processen van start gaan. En kunnen jullie dat aan?
Tenemos el conocimiento, pero necesitamos recursos. Y una inyección de recursos muy grande.
Ja, we hebben de kennis hier, zegt ze. Maar we hebben geld nodig en niet zo'n beetje ook.
Que era para el abordaje de 8 cuerpos, que son los que abordamos más o menos en un transcurso de 15 días. Entonces, uno puede empezar a multiplicar.
Wij doen ongeveer in 2 weken werk, identificeren we hier ongeveer 8 personen. Dus ja, je kunt toch weer wel uitrekenen hoeveel tijd we nodig gaan hebben met de huidige bezetting voor dat enorme werk wat er straks op ons afkomt.
Hubo muchas irregularidades en la investigación, en la identificación del cuerpo de mi papá.
Shaira Rivera heeft ook veel kritiek op het Forensisch Instituut. Er zijn heel veel dingen misgegaan, zegt ze, bij de identificatie van mijn vader. De opgraving is niet met de juiste instrumenten gebeurd. En ook niet met het correcte protocol.
Pues hemos logrado identificar una serie de mecanismos que hay al interior de, digamos, de la fiscalía, de medicina legal, de todo eso, y ayudan a que se creen mecanismos para perpetuar la impunidad.
Binnen het Openbaar Ministerie en bij het Forensisch Instituut bestaan allerlei mechanismes die zijn bedoeld om de straffeloosheid hier in Colombia te laten voortduren.
Y lo que nosotros podemos como deducir es de que hicimos tanta presión que la única forma como de callarnos y que no apareciéramos más denunciando era entregarnos el cuerpo de mi papá.
Dat wij uiteindelijk het lichaam van mijn vader hebben teruggekregen, dat komt enkel en alleen omdat wij continu lastig bleven en bleven zeuren. Het was voor hen eigenlijk de enige manier om van ons af te komen.
Que no todo lo que hicimos en el 2005, 2006, 2007 estuvo del todo bien hecho. Ya aprendimos un modelo de trabajo, ya aprendimos unos procedimientos.
Dr. Claudia García, niet alles wat we in die periode deden is goed gegaan, maar we hebben ervan geleerd.
El instituto requiere conformar un equipo que se dedique únicamente a esta parte del postconflicto.
Gezien de enorme hoeveelheid werk die op ons afkomt, gaat het instituut een speciaal team samenstellen dat zich alleen maar bezighoudt met de periode na het gewapend conflict.
Para ellos seguramente nos vamos a acompañar de organizaciones internacionales, específicamente de la Cruz Roja Internacional.
En van dat team zullen ook internationale organisaties gaan deel uitmaken, zoals het Rode Kruis, die garant gaan staan voor alle processen.
Acompañamiento desde cuando se determinen los sitios de exhumación, desde que se traigan al instituto, se haga el abordaje de necropsia y se haga el abordaje integral para la identificación.
En zij zullen mede op elke fase toezien, van de opgraving tot de identificatie toe.
In de studio Myrthe Postema van het Mensenrechtencentrum van de Stanford Law School in Californië. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Onderzoek gedaan naar de berichting van misdaden tijdens conflicten in Latijns-Amerika. Maar je volgt ook Colombia op de voet.
Klopt.
Waarheidsvinding is dus één van de zaken die in dit nieuwe, het is het vierde deelakkoord, geloof ik, is geregeld. Wat staat er in dat akkoord nog meer voor de slachtoffers? Wat is daarin nog meer geregeld?
Nou, het laatste akkoord dat gesloten is, dat gaat echt specifiek over slachtoffers. In dit vredesproces is die positie van slachtoffers ook heel belangrijk. En is dat expliciet ook een groot onderdeel van het vredesproces. Waarheidsvinding, zoals je zei, staat daar centraal. Maar ook de afwikkeling van het conflict. En dan niet alleen maar vanuit een vergeldingsoogpunt, zoals normaal gesproken conflicten vaak worden opgelost of afgewikkeld. Maar juist ook, hoe kan je een nieuwe maatschappij opbouwen?
Dat vraagt om enigszins vergevingsgezindheid. Dat klinkt erin door.
Ja.
Dat is moeilijk, hè? Om dat te vragen van mensen.
Dat is moeilijk. En er zijn dus een aantal ook best heel innovatieve instrumenten worden daarvoor ingezet. Aan de ene kant komt er een waarheidscommissie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk in de regio en helemaal in de wereld al wel redelijk gebruikelijk. Dit wordt een grote commissie. En je ziet ook wel dat ze daar de waarheidsvinding echt centraal stellen. Want In tegenstelling tot heel veel andere commissies zullen zij geen informatie doorspelen aan justitie.
Oh.
Dus dat hebben ze gedaan om te zorgen dat zij zoveel mogelijk getuigenissen krijgen. Hmm. Maar om een heel uitgebreid overzicht te geven van het conflict, van de oorzaken van het conflict, van de slachtoffers, van de impact die dat conflict op slachtoffers en alle verschillende groepen slachtoffers heeft gehad. Want dat is natuurlijk ook geen helemaal geen groep.
Mm. En als hoeveel, nog eventjes, het is sinds 1964 is dit bezig. En het heeft aan meer dan 200.000 mensen het leven 200. Gekost. Hebben we het nog precies. Niet over de mensen die vermist en de mensen die ontheemd zijn?
Nou, dat is bijvoorbeeld in Colombia ook een heel groot probleem. In de laatste, zeg maar, 15, 20 jaar zijn er ongeveer 5 miljoen ontheemden. En als je kijkt in de top 10 van landen waar de meeste ontheemden zijn, dan zie je daar natuurlijk landen als Syrië en Irak staan. Maar Colombia staat ook in dat rijtje. Hmm. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom slachtoffers zo'n heel groot deel van dit vredesproces uitmaken. Omdat er heel veel mensen zijn waar dit gewoon een hele grote impact op gehad heeft.
Ik begrijp het. De waarheidsvinding hebben we het over gehad. Dan om ervoor te zorgen dat er een zo duidelijk mogelijk beeld komt en zoveel mogelijk verklaringen, wordt niet alles gedeeld met justitie. Dan ga je er dus al van uit dat men er niet op uit is om iedereen achter de tralies te krijgen.
Nee. Ja, dat is een van de andere onderdelen van het conflict. En dat is eigenlijk een apart rechtssysteem wat ze daarvoor hebben ontworpen. Dat is nu alleen nog maar een kader. Dat moet nog natuurlijk helemaal worden ingevuld. En het is ook een beetje een complex systeem. Aan de ene kant is er eigenlijk een gewoon tribunaal. En aan de andere kant een soort vredestribunaal. En dat lijkt een beetje op wat ze tijdens de Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie hebben gedaan.
De verzoeningscommissie was dat ook. Ja?
Waar er mensen, ook mensen die hele ernstige misdrijven hebben gepleegd, die krijgen dan de kans om de waarheid te vertellen over wat er gebeurd is. Hun rol daarin te erkennen en ook de slachtoffers daarvan te erkennen. Dan wordt er bepaald of mensen de volledige waarheid hebben gesproken. Dat moet dan natuurlijk nog maar worden bezien hoe en door wie en welke voorwaarden daarvoor zijn. Als er wordt vastgesteld dat iemand de volledige waarheid heeft gesproken, dan kan diegene een gereduceerde straf krijgen. Tussen de 5 jaar en 8 jaar maximaal in een alternatieve gevangenis. Dus niet in een normale gevangenis, maar in een soort alternatief strafkamp.
Met een wat
strafkamp.
Vriendelijker regime misschien? Wat meer
dat is allemaal nog niet ingevuld, maar daar gaat men wel van uit. En tijdens die soort alternatieve gevangenschap, dus voor de gereduceerde periode, moeten mensen ook, dus die daders, dingen doen om de slachtoffers te compenseren. Dus of dat nou, dat moet ook nog ingevuld worden, of dat nou werk is om mensen financieel te ondersteunen of symbolische maatregelen of wat het ook mag zijn. Er is dus een hele duidelijke stimulans.
Het klinkt inderdaad wel heel experimenteel en allemaal inderdaad niet gericht op het nog natrappen naar je vijand of iemand. Het klinkt alsof het zou kunnen gaan werken. Het heeft iets humaans.
Nou, het is inderdaad een best heel andere aanpak. En ik denk ook dat ze heel duidelijk lessen van andere landen en andere processen in oog zou hebben genomen. En dat zie je ook heel duidelijk in
je akkoord. Geef eens een voorbeeld. Welke andere landen?
Nou, uit recent onderzoek is gebleken dat juist landen waarin maatregelen wat betreft justitie, dus het vervolgen, waar dat in combinatie met andere maatregelen, zoals genoegdoening voor slachtoffers, symbolische tegemoetkoming van slachtoffers, waar dat in combinatie is gebeurd, daar zijn eigenlijk de beste resultaten behaald in de zin van een nieuwe maatschappij.
Welk land heb je dan?
Bijvoorbeeld in Chili, bijvoorbeeld in Argentinië. Dat zijn landen waar vervolging is geweest, maar waar ook veel aandacht is geweest voor slachtoffers en symbolische zaken. En dat wil niet zeggen dat daar alles perfect is gegaan. Mm-hmm. En dat allemaal al helemaal afgewikkeld is.
Maar daar kan Colombia dus een voorbeeld aan nemen. Dat doen ze kennelijk ook. Maar is de situatie in Colombia goed vergelijkbaar met na Pinochet in Chili?
Nou, dat is natuurlijk een andere
in Argentinië.
Nee, het is een andere situatie. Kijk, in Chili en Argentinië heb je duidelijk een overgang van de macht gehad. Waar de oude bevelhebbers plaats maakte voor nieuwe mensen. In Colombia is dat niet zo, zal dat niet zo zijn. Dat is altijd heel erg moeilijk om daar een bepaalde balans in te krijgen. Want je wil natuurlijk, nou ja, dat hebben alle deelnemers aan het conflict duidelijk uitgesproken, vooruit een nieuwe maatschappij opbouwen. Maar hoe doe je dat?
Want als er geen regime change komt.
Precies.
Want iedereen die heeft meegedaan zit er nog. Alle spelers zijn er nog.
En het is natuurlijk duidelijk dat je niet zomaar verder kan gaan en kan doen alsof er niks gebeurd is. Wat natuurlijk vaak ook het uitgangspunt is bij vredesbesprekingen, dat degenen die deelnemen aan die besprekingen allemaal niet naar de gevangenis willen. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk geen voorwaarde voor een nieuwe maatschappij zonder al die straffeloosheid. Dus er moet iets worden bekeken. Hoe kunnen we toch een duidelijke waarheid over het verleden bewerkstelligen? Hoe kunnen we toch de verantwoordelijkheden van verschillende actoren, zowel in de politiek als in de paramilitaire groeperingen als in de guerrilla, vaststellen? Mm-hmm. Kunnen we genoegdoening voor de slachtoffers krijgen en verder gaan met elkaar? Want het is heel duidelijk ook de bedoeling dat de FARC een politieke groepering wordt.
Maar het is wel een valkuil. Ik introduceerde je en zei dat je onderzoek hebt gedaan, onder andere naar hoe die processen in Midden-Amerika zijn gegaan. In landen als El Salvador, Honduras en zo. Daar is ook geen regime change geweest, wat je al zei. Daar is het eigenlijk hartstikke mislukt. Daar is het eigenlijk allemaal bij het oude gebleven. Juist omdat de oude bende daar nog zat.
Ja, daar is heel weinig.
Dus als Colombia nou echt wat wil leren, dan zijn ze nu op een goede weg met een aantal manieren. Alleen moeten ze zelf zorgen maken dat ze wegkomen.
Nou, ik denk wel dat je aan Midden-Amerika heel duidelijk kan zien dat het bereiken van een vredesakkoord en het bewerkstelligen van een echte vrede in een land twee heel verschillende dingen zijn. Het is één ding om een akkoord te ondertekenen. Maar om echt een proces in gang te zetten waarin er genoegdoening is voor slachtoffers, waarin er een bepaalde mate van rechtspraak ook is, de voorwaarden om een meer inclusieve maatschappij te krijgen, dat is een heel ander proces. En dat daar zoveel aandacht voor is in Colombia, en ook de rol van slachtoffers, niet alleen maar als slachtoffers, maar echt als burgers met rechten. Dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt.
Je hebt het ook steeds, noem je inderdaad de genoegdoening, of noem het misschien compensatie voor slachtoffers. Je zei ook al even, dat kan in geldelijke vorm. In welke vorm nog meer? Je kan hen geen doden teruggeven. Wat voor soort compensatie staat je dan voor ogen?
Dat is natuurlijk inderdaad een uitgangspunt. Je kan nooit helemaal mensen compenseren voor wat er is gebeurd. Maar bijvoorbeeld het Inter-Amerikaanse rechtssysteem, het regionale mensenrechtssysteem, heeft wel heel duidelijk richtlijnen gegeven. En ook gesuggereerd wat landen dan bijvoorbeeld kunnen doen. Dus dat is aan de ene kant bijvoorbeeld een officieel excuus van de staat en van de verschillende actoren. Dat kan ook zijn het vernoemen van scholen of straten naar slachtoffers. Dat kan
dit
ook
soort ogenschijnlijk simpele dingen.
Ja, simpele dingen, maar wel dingen die aangeven dat de machtsverhoudingen enigszins veranderd zijn. En ook mensen die altijd bijvoorbeeld door een regime verketterd werden als dit zijn communisten die het land omverwerpen. Dat geeft toch een bepaalde genoegdoening aan slachtoffers. Dat is natuurlijk nooit genoeg. Maar het is wel een begin, of het zou een begin kunnen zijn voor een belangrijk proces.
Dit was het vierde deelakkoord, wat dus heel erg gericht is op de slachtoffers. De president Santos heeft gezegd dat hij ergens half maart wil dat alles rond moet zijn. Wat moet er nu nog gebeuren? Wat voor akkoorden moeten er nu nog gesloten worden?
Ja, de uitgangsdatum, dat is 23 maart. Dat is de vraag of dat wordt gehaald. Er zijn eigenlijk nog twee belangrijke dingen die moeten worden afgesproken. Dat is aan de ene kant de implementatie van die akkoorden. Want zoals ik al zei, dit zijn alleen nog maar kaders. En daar moet nog heel veel aan ingevuld worden. En juist de invulling, juist de details, daar valt of staat alles mee. Er zijn dus nog zoveel lacunes. En dat wordt ook best wel bekritiseerd door een aantal actoren, belangrijke mensenrechtenorganisaties ook. Dus hoe dit precies in werking wordt gesteld, dat is nog een groot
punt. Dat lijkt me ongeveer het allerbelangrijkste.
Ja, nou, de president of de politiek wil graag dat middels een referendum gaat. De FARC wil graag dat een toch een grondwetswijziging wordt. Het wordt waarschijnlijk een referendum. Daar is nu een wet toe aangenomen. Het grondwettelijke hof heeft dat nu onder behandeling. Waarschijnlijk wordt dat in juni of juli. En dan is de ontwapening van de FARC nog een heel belangrijk punt. En dat is ook wel een punt waar er
de twee belangrijkste punten eigenlijk zijn tot het laatst bewaard.
Ja, en na het sluiten van het eindakkoord, dan heeft de FARC 60 dagen om volledig te ontwapenen.
Helder. 23 maart, nou, misschien haalt hij dat niet. Maar goed, er moeten nog even twee akkoorden gesloten worden.
Precies.
Postuma, heel erg hartelijk bedankt.
Dankjewel.